Goed, Psalm 126, 2 en 3. Laten we dan nu samen lezen uit Marcus hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 13. Marcus 4, de versen 1 tot en met 13. En daar lezen wij Gods woord in Marcus 4. En hij begon wederom te leren omtrent de zee. En er vergaderde een grote schare bij hem, alzo dat hij in het schip gegaan zijnde, nederzat op de zee, en de gehele schare was op het land aan de zee. En hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen. En hij zeide in zijn lering tot hen, hoort toe. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien dat het ene deel zaads viel bij de weg. En de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde, en het gaf geen vrucht. En het andere viel in de goede aarde en gaf vrucht, die opging en wies. En het ene droeg 30 en het andere 60 en het andere 100-voud. En hij zei tot hen, wie oren heeft om te horen, die horen. En als hij nu alleen was, vroegen hem degenen die omtrent hem waren met de 12 naar de gelijkenis. En hij zei tot hen, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Opdat zij ziende zien en niet bemerken. En horende horen en niet verstaan, opdat zij niet zich de enige tijd bekeren en hun zonden vergeven worden. En hij zeide tot hen, weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? Tot zover. Zullen we samen een zegen vragen van de Heer? Barmhartige Heere, in uw goedheid brengt u ons hier weer samen op deze Bijbellezing. Wij vragen u of u ook in ons midden wilt zijn. Want zonder uw aanwezigheid zal niets gelukken. Want wij hebben de leiding van uw Heilige Geest nodig om uw woord te begrijpen. En het is zo belangrijk dat uw woord toegepast mag worden aan onze harten. En ook dat kunnen wij uit onszelf niet. Maar daartoe komen wij tot u. U die de auteur bent van uw eigen woord. En u die ook de toepasser bent van uw woord door uw Heilige Geest. Wilt u uit genade in onze harten werken? Wilt u ons leiden tot de eer van uw naam? Dat wij in ons leven vrucht mogen zien op uw woord en dat uw naam verheerlijkt wordt in ons leven. We bidden u, bewaar ons voor het klakkeloos horen van uw woord, maar geef dat uw woord tot zegen mag zijn in ons midden. We bidden u, doe genadig verzoening over de zonden die ons aankleven. En wil ons aanzien in het bloed van uw lieve Zoon. We vragen ook uw ontferming over hen die thuis meeluisteren. Schenk ook hen uw zegen en genade. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wel nu, we hebben hier gelezen Marcus 4, die gaat over de gelijkenis van de zaaier. En eerst vindt u hier dus dat de Heer Jezus dan de gelijkenis aan hen vertelt. En daarna krijgt u die interactie met de discipelen over het spreken in gelijkenissen. Van waarom de Heer Jezus dat toch doet. In van vers 10 tot en met 13 eigenlijk. En daarna volgt dan in het vervolg de uitleg over de gelijkenis van het zaad. En nu vanavond willen wij ons beperken, want dit is wel een uitgebreid hoofdstuk. We kunnen op al die verschillende onderdelen ook ingaan. Dat hopen we ook te doen, een andere keer. Maar vandaag willen wij ons vooral richten op het eerste gedeelte van Marcus 4. En dan het feit dat een zaaier uitging om te zaaien. Wat dat inhoudt, en dan slaan we de gelijkenis op zich slaan we nu over, en daar hopen we dan de volgende keer op in te gaan. Maar dan gaan we wel vanavond verder over het feit waarom de Heere Jezus in gelijkenissen spreekt. Vanaf vers 10 tot en met 13. Dus, dat hopen we dan te gaan doen om het toch wat te beperken. Anders wordt het wel te veel. Nou, aan het einde van hoofdstuk 3, daar weet u, misschien van de vorige keer, dat is een maand geleden geloof ik nu, dat er staat dat zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. En hij overzag hen die rondom hem zaten en dat waren zijn discipelen. En ook hen die hem volgden, er waren ook meer die de Heer Jezus volgden. En daarom, en de Heer Jezus vertelt van hen dat hij, dat zij zijn broeders en zijn zuster zijn. En daarna ziet u het vervolg in Marcus 4, dat de Heer Jezus weer uitgaat te leren omtrent de zee. Dat is de zee van Galilea, het meer van Galilea, waar hij dan naartoe gaat. En weer ziet u, zoals in het verleden, dat er een hele schare rondom hem staat. En die schare die gaat hem zijn bezig hem te verdrukken. Ze willen allemaal hem aanraken. Ze willen allemaal ze vragen allemaal aandacht. En ze komen vooral om genezen te worden. De woorden die de Heer Jezus spreekt, daar zijn ze versteld van. Lees een ander gedeelte. Zijn woord was met macht. Maar toch komen ze niet door het geloof geleid, maar meer zouden we kunnen zeggen door een wondergeloof. Niet door het ware zaligmakend geloof. Een wondergeloof, ze willen genezen worden. En daarom drukken ze tegen hem aan. En wat er dan gebeurt is, de Heer Jezus gaat dan in een schip, in vers 1, en hij zat neer bij de op de zee en de schare was op het land. En zo komt er een afstand tussen de Heer Jezus en die mensen. Een afstand voor het geluid, een lichamelijke afstand, een fysieke afstand. Want de Heer Jezus is een eindje bij hen vandaan. En de Heer Jezus kan spreken tot hen, ze kunnen hem goed verstaan. Het water, dat weet u, dat draagt het geluid heel goed. Maar er is niet alleen een fysieke afstand, er is ook een geestelijke afstand tussen de Heere en die mensen die daar op de oever van de zee staan. Een geestelijke afstand. En dat gaat de Heere ook nu in feite uitleggen door middel van de gelijkenis van de zaaier. Met de verschillende reacties die de Heer Jezus aangeeft tot het horen van Gods woord. En de Heer Jezus leerde hun veel dingen door gelijkenissen. En gelijkenissen, dat staat in het Grieks een parabola. Nou, dat weten de jonge mensen op middelbare school, met als ze wiskunde hebben of goniometrie, dan kunnen ze soms bepaalde wiskundige vergelijkingen, kunnen ze dan in grafieken zetten. En kunnen ze twee lijnen trekken die ze dan met elkaar te vergelijken. Dat noemen ze dan een parabool. Dat is ook de wiskundige uitdrukking ervoor. En zo gaat de Heer Jezus hier ook eigenlijk een parabool uitleggen. Hij gaat een gelijkenis geven. Hij vertelt een verhaal, maar er zit een vergelijking bij. Er zit een diepe geestelijke werkelijkheid bij. En daar gaan de discipelen de Heer Jezus ook over vragen. Waarom doet u dat zo? En dat hopen we dan in over een paar momenten te zien. Maar eerst ziet u hier dat de Heer Jezus is dan in dat schip. En de gele schare was op het land. We zien daarin toch een afstand tussen het volk en de Heer Jezus. Niet alleen voor praktische overwegingen. En dan gaat de Heer Jezus hen leren. Vers 3. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Nou, dat was een heel bekend beeld voor de mensen uit Galilea. Ze hebben zo vaak die zaaiers aan het werk zien. En misschien hebt u dat ook wel gezien. Het gebeurt nog wel, je kunt het nog wel zien. De ouderen weten dat nog heel goed. Waarschijnlijk werden ook de hier op de velden, de tarwe werd gezaaid met de hand. En er zijn er hier die het veel beter weten dan ik. Ik heb het nauwelijks gezien, maar dat ze één stap deden en dan strooiden ze zo het zaad. Ik deed het een keer voor in een andere omstandigheden. En ik deed net voor alsof een man ging zaaien. En ik pakte zo het zaad zo en ik gooide het zo weg. Zo denkbeeldig, om het uit te beelden wat ik aan het zeggen was. Ik kwam later een ouderling naar me toe en zei: dominee, ik weet dat u dat nooit gedaan hebt. Want als je gaat zaaien, doe je nooit zo, want dan houdt je hand de zaad tegen. Je moet het zo en zo ga je zaaien. Dan kan het zaad eruit. Dat weet u misschien al lang. Ik wist dat niet. Maar dat heeft u mij dus verteld. Een ouderling die dat in zijn jeugd hier in Holland gedaan had. Maar goed, het was voor hen een bekend beeld. En voor u misschien ook wel. En de Heer Jezus zegt dan: een zaaier ging uit om te zaaien. Nou, we willen wel letten vanavond op die zaaier. Maar dat is toch wel belangrijk. Een zaaier, waar slaat dat op? Wat betekent dat? Nou, u begrijpt het. Het zaaien van het zaad van het evangelie. Dat is het. De Heer zendt mensen om het zaad van het evangelie te strooien. Die zeer blijde boodschap. De Heere zonder daarvoor mensen af, mannen die daartoe geroepen zijn. En dat is een grote verantwoordelijkheid en een grote zegen om dat te mogen doen. Nou, die zaaier, wat voor een man moet hij eigenlijk zijn als hij het evangelie zaait? Wat is dat? We kunnen denken dus aan predikanten die dat woord van het evangelie zaaien. Maar we kunnen ook denken aan ouderlingen. We kunnen denken aan diakenen. We kunnen denken aan zondagsschoolonderwijzers. Die zaaien toch ook het evangelie. En eigenlijk heeft de Heere Jezus niet gezegd: gijlieden zijt mijn getuigen. Moeten we als het goed is niet allemaal iets kennen van dat zaaien? Worden we daartoe niet geroepen om in deze wereld een getuige te zijn van de Heere Jezus? Wel nu, wat voor iemand moet dan zo'n zaaier eigenlijk zijn? Nou, hij moet een man zijn van toewijding, toegewijd. Zo'n zaaier, die moet het precies één stap en dan zaaien. Nog een stap, zaaien. Het is een zekere ritme in dat werk. Zo'n man met zo'n grote bak voor zich en een leren riemen. En dan steeds weer verder. En maar doorgaan. Niet stoppen, niet afbuigen, niet afgeleid worden. Hij moet rechte lijnen trekken. Kan niet zeggen halverwege: nou, ik stop er wel mee nu. Hij moet doorgaan. Hij moet een man zijn van toewijding. Toegewijd aan de taak. Zo wordt het zaad gezaaid. Nog iets. Die man moet ook een man van geloof zijn. Ja, een boer die zaait. Die zaait uit geloof. Ja, bedoelen we niet het zaligmakend geloof. Bedoelen we niet een godsdienst, een religieus geloof. Maar die man gelooft, die hoopt dat er een oogst komt. Daarom zaait hij. Hij doet al dat werk met het doel dat hij over een half jaar terug kan komen en dat hij de glanzende goudgele koren kan afmaaien. En hij gelooft ook niet dat zijn werk vergeefs zal zijn. Hij heeft goede moed. Hij doet het met hoop. Hij weet ook dat ook zaad zal opgepikt worden door de vogels. Het deel van dat zaad zal niet ontkiemen, maar hij heeft toch goede hoop. Het is een man, zou je kunnen zeggen, van geloof. Hij is niet pessimistisch, hij is niet optimistisch, hij is realistisch. Hij weet een gedeelte, dat komt niet op, maar een ander gedeelte komt wel op. En op hoop van zegen zaait hij. Zo'n zaaier, wat kun je nog meer van hem zeggen? Het is ook een eenzame man. Want zaaien op zo'n veld, dat doe je niet met 10 man tegelijk. Dat doe je alleen. Hij is dus een eenzame. Of misschien kun je beter zeggen, een man die alleen werkt. Op zichzelf. Wanneer het oogsttijd wordt, ja, dan zijn er wel meer mensen die komen. Dan zijn er meer mensen die meehelpen met de oogst. Maar er is maar één man die het zaad zaait. En daarvoor heeft hij ook volharding nodig. En moet hij doorzetten. Want het is eenzaam werk. En nou zij die het evangelie zaaien, voelen zich ook soms alleen. Er zijn wel onderzoeken gedaan in de Verenigde Staten over het werk van een predikant. En daar hebben ze onderzoeken hebben opgeleverd dat van alle beroepen het werk van predikant het op één na eenzaamste beroep is. Misschien heb ik het wel eens verteld. Nee. Het op één na eenzaamste beroep is. En het meest eenzame beroep, dat was een nachtwaker. Dat was het meest eenzame. Maar daarom, in dat onderzoek werd gezegd dat, daaruit bleek dus dat het werk van een predikant is vaak een eenzaam werk. Nou, ik mag u rustig vertellen. Het is een zegen dat ik een kerkraad om me heen heb. En ik voel me niet zo eenzaam. Laat dat even duidelijk zijn. Maar toch kunt u zich misschien wel eens alleen voelen op uw werk. Ik ben de enige hier. Of dat u in het bedrijfsleven aan het werk bent en dat u ook wel alert bent, te midden van al het werk en al de verantwoordelijkheden die u hebt, om toch ook een woord, zo het zo kan, over de Heere te vertellen. En voelt u zich alleen? Alleen. Misschien alleen in een klas op school. Nou, zo'n zaaier is ook, doet het werk alleen. Nou, een zaaier, wat kunnen we meer van een zaaier zeggen? Een man die uitgaat om te zaaien. Het is een man die eerst in de graanschuur geweest is. Hij is in de graanschuur geweest. Want dat moet. Hoe komt hij aan het zaad? Haalt hij uit de graanschuur. En steeds gaat hij daar weer naartoe. Om weer nieuw porties graan te krijgen. Nou, zo mag je dat geestelijk ook overbrengen. Dat als u nou zondagsschoolonderwijzer bent, of u hebt iemand op het werk en ja, hij worstelt met vragen en zo, tijdens de lunchpauze kun je wel eens heel indringende gesprekken met hem voeren. En dan denkt u, ja, maar wat moet u nog meer tegen hem zeggen? Dan mag u terug naar de graanschuur. Mag u terug naar het woord. En dat woord vat op u heeft. En dat woord in u leeft. En zo moet het ook. Het woord, dat moeten we zo gezegd eten. En moeten we in ons opnemen. Het moet één met ons worden. En steeds mogen we terug. Ja, terug naar de bron. Om nieuwe kracht te krijgen. Ook voor een taak die u moet doen. Of een bepaalde weg die u mag gaan. U mag uzelf versterken in de Heere uw God. Ja, het is de Heere die u versterkt. Maar zo mag u verder gaan, van kracht tot kracht. Steeds weer terug naar de graanschuur. Nou, dat kunnen we zeggen van die zaaier. Een paar aspecten van iemand die uitgaat om te zaaien. Maar dan nog een vraag. Wie is dan eigenlijk die zaaier? De Heer Jezus zegt hier, een zaaier ging uit om te zaaien. Wie is die zaaier? Kunnen we daar wat meer over zeggen? Kunnen we daar iets over zeggen? Ja, zeker. Die zaaier, dat is heel duidelijk, dat is de Heer Jezus. Hij is de zaaier. Hij kwam op deze aarde om het zaad van het evangelie te strooien op de akker van de wereld. De enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. De Heere Jezus zelf is die zaaier. En hij was toegewijd aan het werk wat de Vader hem te doen gaf. Hij werd gedrukt om dat werk te doen. Hoe ben ik geperst, zegt de Heer Jezus, totdat het gedaan is. Hij hield zich niet bezig met aardse zaken. Hij bezat geen huis en hij ging niet zijn tijd besteden om zijn huis op te knappen. Hij wilde één ding doen, het woord verkondigen. Daarvoor was hij gekomen. Hij was toegewijd. En de Heer Jezus was ook een man van geloof. De Heer Jezus heeft ook uit het geloof geleefd. Maar bij de Heer Jezus was dat een volkomen, een volmaakt geloof. En hij geloofde dat ook zijn arbeid niet ijdel was in de Heer. En hij geloofde ook dat zijn arbeid gezegend zou worden. Hij wist dat zijn arbeid gezegend zou worden. Want hij wist, hij zag al zijn bruidskerk al voor zich. En daar deed hij het voor. En hij wist dat ze zullen komen van noorden en zuiden, oost en west. En dat er ook een ontelbare menigte zou worden. En daarom zaaide hij het zaad van het evangelie. Tijdelijk en ontijdelijk. Wanneer het hem uitkwam en wanneer het hem menselijkerwijs gesproken niet uitkwam. De Heer Jezus was ook een man des geloofs. En hij was ook alleen. Hij heeft alleen de wijnpersbak getreden van de toren Gods. Zijn discipelen verlieten hem. En hij was alleen in de buitenste duisternis. Alleen onder al die vreselijke aanvallen. De Heer Jezus is de grote eenzame geweest. Die het zaad gezaaid heeft. Zelfs vanaf het kruis. Zelfs voor Pontius Pilatus. Een goede getuigenis gegeven. Wie is die zaaier? Dus de Heere Jezus. Maar we noemden net ook al, we kunnen de predikanten ook zaaiers noemen van dat woord. We denken ook aan de ambtsdragers in de gemeente en zondagsschoolonderwijzers. En ook elk kind van God is geroepen. Een moeder, thuis, bij haar kinderen. Was de voornaamste taak van een moeder om het zaad te zaaien. Van Gods woord in de harten van de kinderen. Wat een zegen. En zo behoort een vader het ook te doen. Toegewijd. Toegewijd aan hun taak. Ook levend uit het geloof. Ook door het geloof hun kinderen de geschiedenissen, de Bijbelse geschiedenissen vertellen. Geloven dat het Gods woord niet ledig tot hem zal weerkeren. En ook steeds weer de graanschuur ingaan om oude en nieuwe schatten daar te vinden. En zo moeten allen die het geroepen zijn om het zaad van het evangelie te zaaien, ze moeten trouw zijn. Trouw in de taak, in de roeping die de Heer hen gegeven heeft. Ze moeten ook ijverig zijn en ze moeten ook geen moeite zich besparen. Niet kijken naar al de moeite en de omstandigheden en kijk, er staat in Prediker 11 vers 4, wie op de wind acht geeft, zal niet zaaien. We kunnen wel zeggen, ja, er komen nou niet uit en het is nou eigenlijk geen tijd en nu moeten de kinderen maar gauw naar bed en doe hem morgen maar. Of ja, nu komt het me niet uit daar op het werk, ik ben toch erg mee bezig. Het zou wel kunnen, maar ja, nee, niet kijken naar al de omstandigheden die wij dan niet zo geschikt vinden, maar we moeten trouw zijn, toegewijd zijn. En als we geroepen zijn om het zaad te zaaien, dan moeten we ook goed zaad hebben. We moeten niet met stof gaan zaaien, niet met rommel gaan zaaien, met Gods woord. U hoeft ook niet met uzelf te komen. Van wat ik beleefd heb en ik ben zo bekeerd. Wel, nee, er heeft niemand wat aan. Een dominee die mag ook niet preken over zijn eigen bekering. U zegt, ja, ik heb niks te vertellen. U hebt het woord. Ga gewoon het woord laten klinken. Dat is het. Laat het woord spreken. Zo zaait u het woord alleen. En wanneer u geroepen bent om het zaad te zaaien, eigenlijk, dat zijn we nou middels de lachten, zijn we dat eigenlijk allemaal. Wanneer we daartoe geroepen zijn, dat kunnen we alleen maar doen in gemeenschap met Christus. Dat kunnen we alleen maar doen. Dan komen we weer bij die graanschuur terecht. Steeds weer bij de bron. Bedelen bij de bron. Steeds weer bij de Heere terecht. Want Hij is de eerste zaaier. En zijn volk volgt Hem. Hij liet eerst het zaad vallen in hun harten. En het is ontkiemd. Brengt vrucht voort. En dan is het ook uw verlangen om anderen daarin te laten delen. Want de liefde Gods gaat u dan dringen. De Heer is het zo waard. Hij heeft zijn leven afgelegd als een losprijs voor de zonde. En dat beleidt u. En dat wilt u ook over spreken. Dat Hij een volkomen gerechtigheid aangebracht heeft. En zijn offer is genoeg voor de zonde van de hele wereld. Kijk, dan kunt u niet meer zwijgen. Dan spreekt u er graag over. En dat zaaien, dat brengt ook vrucht voort. Daar hopen we volgende keer meer over te zien. Dat 30, 50 en 100 vrucht. Op een andere keer wel weer op in te gaan. Maar nu alvast weet u dat dat vrucht, dat 30 en 60 fout, 100 fout. Ja, dat vrucht, dat zaad brengt vrucht voort. Maar het lijkt zo anders. U bent zondagschool, juffrouw of meester. En u vraagt zich wel eens af, waarvoor doe ik het allemaal? Ze zitten te draaien soms, de kinderen. Ik wou dat ze beter zouden luisteren. Ik heb soms ook wel eens mijn catechisatie. En u zegt ook, ja, ik spreek met mijn kind, maar het heeft geen effect. Het kind houdt zich zo strak en zo hard. En zo kan een ouderling of een diaken ook wel eens zuchten het werk. Dat u met Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Maar weet u, de Heer heeft ook zaad gezaaid. Dat niet opkwam. Wat hoort erbij? Maar de Heer heeft veel zaad gezaaid wat wel opkwam. En Hij laat nou vooral zijn dienaren zaad zaaien wat nog veel meer opkwam dan Hij. Kijk, toen de Heer Jezus in de hemel was, toen heeft Hij zijn discipelen ook het zaad laten strooien. En toen werden er 3000 op één dag tot bekering. En een paar hoofdstukken verder in Handelingen. 4000, was het 4000? Tot bekering. De Heer heeft sommige van zijn dienaren de genade gegeven om bij revival meetings en bij opwekking te zijn. En dat ze gepreekt hebben tot duizenden. George Whitfield, die preekte soms tot 40.000, 50.000 mensen, wordt geschat. De Heere geeft nog de meeste vrucht aan zijn dienaren, aan zijn apostelen. Want al lijkt het dat uw werk ijdel is, uw werk is niet ijdel in de Heere. 1 Korinthe 15, vers 58. En de Heere zorgt voor de wasdom. Er komt vrucht. En het is allemaal genade. Maar de Heere bewerkt dat, geeft dat en er komt vrucht. Maar het is nooit ons werk. We moeten niet denken dat wij met onze overredingstechnieken en met zelfs met gemanipuleer, dat wij wel het geloof kunnen bewerken of een veranderd hart kunnen bewerken, dat je iemand onder de tafel kunt praten en dat je wat druk op hem uitoefent en dat we zo toch eigenlijk wel ja, een nieuw hart of geloof eigenlijk wel daar dat kunnen bewerken. Ach, dat kunnen we helemaal niet. Ik geloof dat het Spurgeon was die een voorbeeld gaf en die zei, nou, als iemand denkt dat hij iemand echt kan overreden tot het geloof, dan moet hij eerst maar eens bekijken of hij een vlieg kan maken. Ga eerst maar eens een klein vlieg, ga dat maar eens eerst maken. En als dat gelukt is, dan ga je denken over hoe je een nieuw hart kunt maken in iemand. En ga maar de doden opwekken als je dat kunt. Kijk, God moet zijn arm ontbloten. God bekeert zondaren. Dat doet niemand van ons. Onze taak is dat zaad te zaaien. En dat is heel belangrijk. Want als er gezwegen wordt, dan komt er geen vrucht. Als de boeren op vlakke niet gaan zaaien, dan levert vlakke geen wintertarwe en geen zomertarwe als dat verbouwd wordt op. En als er geen tarwe verbouwd wordt, dan hebben de molenaars niets te doen en de bakkers niets te bakken, maar dan hebben wij ook niks te eten. En zo is geestelijk nou ook. Als je nou het zaad zaait, dan heb je hoop en bidden dat het opkomt. Maar als er niet gezaaid wordt, als we zwijgen, dan komt er zeker niks op. En dat is de dood voor onze cultuur. Wanneer Gods kinderen die moesten spreken, wanneer ze zwijgen. Nou, de zaaier ging uit om te zaaien. Hoe is nou met ons? Zijn wij nou zo'n zaaier geworden? Zijn wij nou ingewonnen door de Heere om ook het woord te zaaien? Heel concreet in uw leven waar u staat, op school, als leraar, onderwijzer, meester, zondagsschool, gemeente, gezin, persoonlijk. Ach, laten we toch vragen, Heere, open gij mijn lippen. Open gij mijn mond. Leer mij goed te spreken van u. Geef mij woorden, Heer, ik vind het zo moeilijk. Nou, de Heer, dat weet u, de Heer kan gelegenheden geven. En kan u woorden geven, dan mogen we hem vragen. Maar als we nou nooit over de Heere spreken en nooit een goed getuigenis van zijn woord laten horen, dat is geen goed teken. Als wij alleen maar zwijgen, want we zijn toch geroepen om zijn getuige te zijn. Nou, die zaaier ging uit om te zaaien. En toen heeft de Heer Jezus dus die gelijkenis van de zaaier gesproken. En toen de Heer Jezus gesproken had, zeggen de discipelen toen ze met hem alleen waren, dat ziet u in vers 10, als hij nu alleen was, waar was dat? Was dat misschien in de boot? Want in vers 35, daar lezen we naar die andere gelijkenissen. Laat ons nu overvaren aan de andere zijde. Dus toen ging de Heer Jezus in het schip met zijn discipelen, ook nog met anderen. Er waren ook anderen bij, kijk maar weer naar vers 10. Vroegen hem degenen die omtrent hem waren, dus die dus dichtbij hem waren, die bij hem hoorden, met de 12. Vroegen ze hem naar de gelijkenis. Misschien gebeurde dat wel op dat schip. Er moest wat stilte voor zijn, er moest wat ruimte voor zijn, er moest omstandigheden, gelegenheid voor zijn. Goed, en dan vroegen ze hem naar die gelijkenis van die zaaier en van de verschillende uitkomst van dat zaaien. Dan vroegen ze hem daarna. Waarom gebruikt u eigenlijk gelijkenissen? Nou, een gelijkenis, dat zagen we net, dat is eigenlijk in het Grieks een parabool. Vergelijking tussen twee zaken. Je hebt ook een allegorie. Komt niet zo vaak voor in de schrift. Het komt voor een allegorie. Wat is nou een allegorie? Een allegorie is een verhaal. En elk onderdeel van dat verhaal heeft weer een aparte betekenis. Dat is een allegorie. Een gelijkenis heeft dat niet. Een gelijkenis, je kunt niet elk onderdeel van een gelijkenis, kun je niet een geestelijke toepassing geven. Je kunt dus, de gelijkenis van de verloren zoon. Je kunt dus niet elk onderdeel van die gelijkenis een geestelijke betekenis aan toekennen. Hij was daar bij de varkens. Nou, die varkens, dat betekent dan onrein dier. Dus dat betekent hij is bij de duivelen. Of bij, kijk, dan ga je dingen verzinnen. Dan kun je blijven verzinnen. Dan kun je de schrift laten buikspreken. Er zijn ook theologen geweest in het verleden, die hebben de schrift allegorisch uitgelegd. Die maakten een allegorie van. Dat is levensgevaarlijk, want je kunt de schrift laten zeggen wat je wilt. Dan ga je elk onderdeel, dan ga je niet lezen zoals het er staat. En wat betekent het nu? En wat is nou de geestelijke toepassing daarvan? Maar je gaat elk onderdeel, ga je maar een geestelijke toepassing instoppen die jij vindt dat daar hoort. Nou, dan kun je de schrift helemaal op de kop zetten. Een allegorie, dat is allegorie is een bewust verhaal, een geschiedenis, een gebeuren wat verteld wordt. En dan heeft elk onderdeel een bepaalde betekenis. Er zijn voorbeelden van, denk maar aan Prediker 12. Hebt u vast wel eens preken over gehoord. Prediker 12 over dat beeld van het ouder worden, dat de wachters van het huis gaan beven, dat zijn de armen. En de sterke mannen gaan zich krommen, dat zijn de benen, enzovoort, enzovoort. Dus elk onderdeel van dat verhaal heeft een geestelijke betekenis. Dat is een allegorie. Het heeft een aparte betekenis. Nou, dit is de Christenreis bijvoorbeeld van Bunyan, dat is ook een allegorie. Zo beschrijft hij elk persoon heeft een andere geestelijke betekenis. Nou, de Heer Jezus gebruikte niet zo vaak allegorieën. Hij gebruikte meer gelijkenis. En een gelijkenis is dus dat je vergelijking maakt met één toepassing. Eén belangrijke toepassing. De toepassing hier bij de gelijkenis van de zaaier is dat het zaad verschillende uitwerkingen heeft. En daar was ook een prediking aan die mensen. Die eigenlijk op een geestelijke afstand van de Heere Jezus stonden. Nou, in het Griek staat daar parabola, maar de Heere Jezus sprak natuurlijk met zijn discipelen, sprak hij het Aramees, de Hebreeuwse dialect dat toen gesproken werd. En in het Hebreeuws staat daar dan een ander woord, daar staat niet parabola, dat is Grieks, maar er staat mashal. Mashal. En mashal, dat was een soort raadsel. Dat lezen we vaker in de schrift. Hebt u ook wel gelezen? En dan kijkt u naar, wat betekent dat nou? Matthäus 24. Nadat de Heer Jezus alle tekenen gegeven heeft van het eindtijd, dan zegt hij, kijk, waar het aas is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Waar het aas en waar de dode lichamen zijn, daar zullen de arenden zijn. Dus ja, dat is eigenlijk een raadsel. Dan bedoelt de Heer Jezus iets daarmee te zeggen. Hij bedoelt daarmee te zeggen dat waar u die tekenen ziet, waar u die tekenen ziet van de wederkomst, daar zal het ook gebeuren. Dat bedoelt de Heer Jezus. Maar zo zijn er meer van die gezegden die de Heer Jezus gebruikt. En dan vragen de discipelen, waarom doet u dat zo? Waarom zegt u het niet gewoon? En dan zegt de Heer Jezus in vers 11, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods. Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods. De Heer Jezus zegt, jullie begrijpen mijn gelijkenissen. Jullie hebben geestelijke kennis. Dat is jullie gegeven van mijn Vader in de hemel. Jullie weten de verborgenheid van het Koninkrijk der hemelen. De verborgenheid. Wat is een verborgenheid? Dat is iets wat verhuld is, wat geopenbaard wordt. Wordt iets afgehaald. De gordijn wordt opzij geschoven en dan ziet u het. Er zijn vele verborgenheden in Gods woord. Dat is niet mysterieus, dat is niet geheimzinnig. Dat is gewoon iets wat we niet begrijpen. En dat moet ons dan uitgelegd worden. Dat moet ons getoond worden, toegepast door de Heilige Geest. En zo is ook het Koninkrijk der Hemelen, jullie begrijpen dat, jullie weten daarvan, zegt de Heer Jezus. En wanneer ik in gelijkenissen spreek, dan begrijpen jullie ook de inhoud ervan. Of je behoort het te begrijpen, je kunt het begrijpen. En dat is genade van God. En daarom zegt de Heer Jezus in vers 13, wanneer de discipelen vragen, leg het ons uit. Weet gij deze gelijkenis niet? Je behoorde te weten. Mijn Vader had het u al bekendgemaakt wat het Koninkrijk der Hemelen betekent. En hoe zult ge dan al de gelijkenissen verstaan? Dus eigenlijk vermaant de Heer Jezus hen dat ze eigenlijk hadden moeten kunnen weten. Maar in ieder geval, hier zien we één reden waarom de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt. Om zijn discipelen te onderwijzen en zij kunnen het begrijpen. Goed, maar er is nog een andere reden. Dat ziet u ook weer in vers 11. Maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Opdat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat zij niet zich de enige tijd bekeren en hun zonden vergeven worden. Ik gebruik gelijkenissen, opdat zij ziende niet opmerken, en ze zullen zich niet bekeren en hun zonden zullen niet vergeven worden. Het is een oordeel. Een oordeel, gelijkenissen voor de ongelovigen. De Heer Jezus had gepredikt door al hun dorpen heen van Galilea en het enige wat ze wouden waren genezingen. En daarom spreekt de Heer tot hen nu in gelijkenissen. Als een oordeel. Hun harten zullen nu verhard worden. Want wanneer mensen niet naar het evangelie willen luisteren, en ze gehoorzamen de Heere niet, en ze weigeren zich tot hem te bekeren, dat is niet zonder gevolg. Dat heeft een effect op hen. Ze worden verhard. En dan kan er een fase in het leven komen dat ze niet meer kunnen bekeren. Of niet meer willen bekeren. Niet meer willen luisteren. Dan worden ze verhard. Denk maar aan Farao van Egypte. Die wilde het ook niet meer. En u leest ook in Spreuken 29 vers 1 dat iemand die vaak vermaand is dat hij zijn wanneer hij zijn nek verhardt, hij zou verbroken worden. En zo was het nou eigenlijk met de mensen onder de prediking van de Heere Jezus. Ze wilden niet naar hem luisteren. En dan zegt de Heere, daarom spreek in gelijkenissen als een oordeel. En zo zien we dat dit ook te maken heeft, wat de Heere Jezus hier zegt, met Jesaja 6. In Jesaja 6, vers 9 en 10. Daar weet u dat, die bekende tekst. Ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet. En maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart versta, nog zich bekeren en hij het genezen. Hier moet Jesaja preken met dit doel dat het volk verhard zal worden. Zo kan de prediking van het evangelie tot voordeel zijn, maar ook tot oordeel. Daarom zijn we nooit vrijblijvend in Gods huis. En dat gebeurde in de dagen van Jesaja. Ze wilden niet meer luisteren. En dit gebeurt niet met mensen die buiten de kerk zijn, die nooit het evangelie horen, maar deze diep ernstige woorden gebeuren. Ze zijn van toepassing op mensen die in de kerk zijn. En het kan het zijn dat hun harten hard gemaakt worden in plaats van zacht. Het gebeurde ten tijde van Jesaja. Het gebeurde ten tijde van de Heer Jezus. Het gebeurde later in Rome in Handelingen 28 bij de Joden die daar waren. Dat de apostel Paulus ook dezezelfde woorden uit Jesaja 6 aanhaalt, omdat zij zich zo verharden. Het gebeurt nog. Er zijn toch kerken die nu vrijwel leeg staan, waar het evangelie eenmaal gepreekt werd. Maar mensen wouden niet meer luisteren. En wij moeten daar ook voor op onze hoede zijn. Het kan zijn dat wij in ons leven ook de tijd der genade verspild hebben. Want het is een zegen om onder de prediking van het woord te zijn. Maar als we ons verharden en niet bezig zijn met het woord, en niet tot de Heere inkeren met het woord, dan kan het ook zo zijn dat het oordeel al begint bij het huis Gods in dit leven. Hoe is nou met ons? Zijn wij in de schuld gekomen voor God? Hebben wij onze zonden beleden voor de Heere? Beleiden u en ik het persoonlijk voor Gods aangezicht dat ik gezondigd heb? En dat ik niet meer naar andere mensen wijs, maar dat ik naar mezelf wijs. En dat ik besef, Heere, van nature leef ik zonder u. En ben ik zo op mezelf gericht. Kijk, op die plaats moeten we zijn. En vanaf die plaats mogen we roepen om genade. En wanneer we bang zijn, omdat we misschien tijd verspild hebben, laten we dan alsnog onze knieën buigen en dat belijden en de Heere aanroepen. Maar laten we dat met het woord bezig zijn. Het lezen, het onderzoeken. Want het is mogelijk dat mensen naar de kerk komen, dat het woord er niets meer doet. En dat ze het ook niets meer kunnen kan schelen. Dat is heel gevaarlijk. Laten we het woord lezen. Ermee bezig zijn. opdat het ons tot voordeel mag zijn, opdat wij mogen behoren bij hen. In hun leven brengt het vrucht voort. 30-voud, 60-voud en 100-voud. En daar hopen we dan een volgende keer verder over na te denken. Tot zover. Nou, dan zullen we nog een psalm zingen. Ik geloof dat er een collecte gehouden wordt, dat is meestal de gewoonte. Laten we nog een psalm zingen. Psalm 72, vers 10. Psalm 72, vers 10. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen. 72, vers 10. En daarna zullen we pauzeren. Nou, Marco, jij wil ervoor zorgen, bedankt. 72, vers 10. Dan hebben we nou pauze. Zullen we nog een psalmvers zingen? Dan zingen we psalm 64, vers 10. Psalm 64, vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. 64, vers 10. Nou, er is een schriftelijke vraag, die zal ik eerst even voorlezen. En daarna is nog gelegenheid om wat mondelinge vragen te hebben. Nou, de Heere hield fysiek en geestelijk afstand, zei u in de lezing. Maar de Heere wil toch dat we naar hem toekomen? En de mensen kwamen toch, al was het dan een wondergeloof, ze kwamen dan toch onder het woord. En daar is dan toch het woord, geldt voor het wondergeloof ook. Geldt voor het wondergeloof ook wat er in vers 11b staat. 11b dus, dat maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Dus dat de Heere dan door gelijkenissen gaat spreken, dat er een verharding optreedt. Nou. Ja, de Heere nodigt alle mensen om onder het woord te komen. En er waren velen die tot hem kwamen, ook niet op de juiste wijze. Dus niet vanuit het juiste motief. Maar hij verstootte hen niet. Hij sprak het woord tot hen. En dat heeft hij vele malen gedaan. Maar er komt er een moment als zij niet reageren, niet luisteren, ook niet willen luisteren, maar alleen maar hem willen gebruiken om iets te ontvangen voor dit tijdelijke leven, dat ze wel de gaven van hem willen, maar niet de gever zelf. Dan komt er een tijd dat de Heere zich terugtrekt. Dat lezen we ook in andere gedeelten van de evangelie. Dat de Heere verborg zich voor hen. En dan, dat lezen we hier in feite ook, dat de Heere een afstand hield. Nou, ik denk die afstand was er uit praktische overwegingen. Dat hij in dat scheepje zat. Maar er zat ook meer achter. Want juist hier gaat hij door gelijkenissen spreken. Het is als er ware een afstand tussen de Heer en dat volk. En later zal de Heer ook dat volk gaan vertellen dat ze hem niet gediend hebben en niet gezocht hebben, niet naar hem geluisterd hebben. En dat het dan meer verdraagzaam zal zijn voor de mensen van Sodom en Gomorra dan voor dit volk. Dus aanvankelijk, dat lees je in de evangelie, dat er vele mensen tot hen kwamen, niet vanuit het juiste motief, de Heer ontving hen toch, maar dat er na verloop van tijd toch een verwijdering komt. Omdat zij het zelf niet willen. Gij hebt niet gewild. Wil iemand hierop reageren? Of als iets niet duidelijk is misschien? Ja, Valerius.
Dat woordje omdat in vers 12, dat kan oppervlakkig dezelfde misvatting veroorzaken.
Dus u zegt, even voor degenen die thuis zijn, in vers 12 staat dan in Marcus 4, opdat zij zich Het staat er twee keer, opdat zij ziende zien en weer opdat zij niet zich te enige tijd zouden bekeren. En dan zegt u dat woord opdat, dat kan voor een misvatting zorgen. Hoe bedoelt u dat? Juist. Dus u zegt, opdat zij niet zich te enige tijd bekeren en hun zonden vergeven worden, opdat. Dus als er nou gestaan had, omdat zij zich niet te enige tijd zouden bekeren. Ja, dus omdat ze zich niet bekeerd hebben, daarom spreek ik nu in gelijkenissen. Maar er staat opdat. Nu is dat omdat ook waar. Dat is ook waar. Omdat ze niet wilden luisteren. Daarom gaat de Heere ook nu in gelijkenis spreken. Maar ook opdat het oordeel begint bij het huis Gods. Dat is het begin van het oordeel. Nu gaat de Heere eigenlijk het woord nu verkondigen in de vorm van een mashal. In de vorm van zo'n Hebreeuwse raadsel. Dat is het begin van het oordeel. Iemand anders? Gedachte of een opmerking? De vraagsteller hier had ook gezegd dat vers 11b... degene die buiten zijn geschieden al deze dingen door gelijkenissen... geldt dat voor het wondergeloof, maar voor degenen die buiten zijn, die dus buiten het koninkrijk zijn en die daar ook buiten blijven, dat kan dus door een wondergeloof, dat ze daar buiten blijven, dat ze zeggen, de Heer Jezus, ja, kan prachtige wonderen doen en verder hebben wij geen boodschap aan de Heer Jezus. Ja, dan kan dat leiden dat de Heer zich ook terugtrekt in het leven. Twee vragen. Corrie? Sorry. Ja. Ja. Ja, dus Corrie, u zegt hier dat, dat opdat zij zich niet in de tijd zouden bekeren en hun zonde vergeven worden, dat moeten we wel zien in het verband met het zaad. Juist, waar het valt. Want het zaad, dat wordt. Gedeelte van de zaad komt niet op, of het wordt verstikt, of het verschroeit. En dat zijn dus allemaal voorbeelden van het ongeloof, of een wondergeloof. Maar het bedraagt geen vrucht. Dat heeft er allemaal mee te maken. Ja. De Heer Jezus beschrijft eigenlijk die mensen zoals ze voor hem staan. Maar het is de vraag of ze het zelf doorhouden. Zo beschrijft hij hen. Dat sommigen een wondergeloof hadden en sommigen een tijdgeloof. En ja, en sommigen toch verstikt werden door de zorgen van de wereld. Maar we hopen een volgende keer nader op in te gaan. Ja, hier was nog een opmerking of een vraag. Dan zegt u, Ali, is dan de genadetijd voorbij voor die mensen? Nou, dat is een heel diep woord. Uiteindelijk is dat aan de Heere, maar we kunnen wel zo zeggen, de Heere begint met het oordeel. Ja, dat ziet u goed. En eigenlijk zou het gevolg daarvan kunnen zijn dat de genadetijd voorbij is. Ja, maar dat is uiteindelijk niet aan ons te oordelen, dat is uiteindelijk alleen aan de Heere. Want we lezen ook aan de voorbeelden in de schrift van mensen die zich verstokt hadden. Zelfs uit de priesters. Lezen we in menig in Handelingen 5 dat er een grote schaar uit de priesters tot bekering kwamen. Terwijl zij toch eerst zeer verstokt waren. En zeer verhard. Ja. Ja. Wij mogen nooit te klein denken van de genade van God. Maar we mogen ook niet... De de genade van God maar verkwanselen en denken het komt wel goed. Nee. Maar dat is een, die gevolgtrekking vloeit hier wel uit voort, hoor, ja. Ja, Gerrit, inderdaad, u zegt koning Manasse. Inderdaad, dat is een goed voorbeeld. Hij, goddeloze koning. En jaren daarna werden nog die zonden van Manasse door de Heere genoemd. Die eigenlijk ingang vonden onder het volk. En dat daarvoor de Heer ook het volk zou straffen. Maar Manasse is tot bekering gekomen. En hij kwam terug en wilde toen allemaal ongedaan maken. Maar dat kon toen niet meer. Nee. Maar dan zien we wel een voorbeeld van Gods genade. Ja. Dus dat is ook opdat niemand zou wanhopen. Hè? Dat niemand zou wanhopen. Dus dat er geen geval is dat voor de Heere te zwaar, te moeilijk, te ver zou zijn. Precies. Als ze tegen de Heilige Geest gezondigd hebben, ja, dan is het een verharding waarbij men ze het ook niet meer kan schelen. Nee, waarbij men inderdaad zo verhard is dat men ook geen gevoel heeft van berouw of spijt. Ja, dat is ook een bewust zondigen tegen de indrukken die de Heilige Geest geeft. En bewust weten dat Gods Geest zaligheid bewerkt en hier daar bewust van afkeren. U leest op verschillende plaatsen in Gods woord als een waarschuwing. Ook aan ons, een waarschuwing. Maar waarom wordt hij niet vergeven? Omdat ze niet willen belijden. Dat ze niet voor de, want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar de zonde tegen de Heilige Geest wordt niet vergeven, omdat ze zich niet daarvan bekeren en niet willen luisteren. Zich verharden, ja. Jos. Is dit het begin van de openbare... Ja, is dit het begin, is je vraag over begin van de... Openbare prediking van de Heer Jezus. Nee, dat lees je in Marcus 1. Dat lees je in Marcus 1. Dat vers 15. Daar kwam Jezus in Galilea predikend de evangelie aan het Koninkrijk Gods. Zeggende de tijd is vervuld. Het Koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft de evangelie. Dus dat was het begin. Dus hoeveel tijd er tussen gelegen heeft, ja, dat beschrijft de schrift niet zo. Nee. Maar er is wel wat tijd tussen gezeten. Ja. Bijvoorbeeld in Matthäus staat dit in hoofdstuk 13. Hè? Matthäus 13, ja, inderdaad, dat wilde ook zeggen, even walsen. Ja. Dus inderdaad, dan is er toch wat tijd overheen gegaan. Juist. Zodat het begrijpelijker wordt dat de Heer Jezus zegt, en nu is het genoeg geweest. Ja, juist. Dus wat u zegt in het Evangelie van Matthäus, dan zie je juist de hoofdstukken voorafgaan aan Matthäus 13, waar de gelijkenis van het zaad beschreven staat. Dan lees je in de hoofdstukken daaraan voorafgaan duidelijk hoe de mensen zich tegen de Heer verzetten, zich vergrammen en ook hem zelfs willen doden, zelfs een verbond met de Herodianen aan willen gaan enzovoort, om dus echt een afwijzing van de Heer Jezus. En dan is het te begrijpen, dat wilt u benadrukken, dat in de gelijkenis van de zaaier de Heer zegt, het is genoeg. Ja, ja, dank u wel. Nog een andere gedachte of een opmerking? We hebben nog tijd hoor. Ja. Goed, nou uw vraag, interessante vraag. U zegt de apostel Paulus en ging met z'n tweeën op zendingsreis. En de Heer Jezus zond ook zijn apostelen uit, zijn discipelen uit, twee aan twee, de zeventigen. Door het land van Galilea het evangelie te verkondigen. En de dominee zijn maar Einzelgangers, die zijn er maar alleen. En zou het niet goed zijn als er nou twee dominees waren? Per plaats. Ja, nou, daar kan ik verschillende dingen op zeggen. Kijk, ik mag u eerlijk zeggen, ik voel me niet zo eenzaam. En voor verschillende redenen. Eén reden zit hier aanwezig in ons midden. Daar zal ik niet verder op ingaan. Maar verder ook is een heel gemeente om ons heen en een kerkenraad waar wij... goed contact mee hebben en open. Dus ik voel me niet zo eenzaam. Eerlijk te zijn, denk ik dat er wat praktische bezwaren aan kunnen zijn om twee predikanten in een gemeente te hebben. Nou goed, oké, u noemt dat woord crisis, maar dat is soms niet altijd te verkiezen. Maar kijk, zendingsreizen, dat is een andere zaak. Dan ga je alleen in een onbekend gebied, vijandelijk gebied. Dan is het heel goed om twee aan twee te gaan. Nu, ouderlingen gaan ook twee aan twee. Die gaan gewoon de gemeente bezoeken. Ja, maar soms gaat de dominee ook mee met de ouderling op huisbezoek. En ja, nou ja, het is als predikant is gewoon ontzettend fijn om gewoon hier en daar heen te gaan. En mensen te bezoeken, zieken te bezoeken, ouderen. Ja, dat vind ik heel fijn. Ik heb nooit de behoefte gehad om nou te zeggen, ja, ik wist dat er nog iemand bij me was of zo. Je bent toch, vaak heb je daar meer een persoonlijk gesprek ook. En al vind ik huisbezoek, vind ik wel heel belangrijk dat het met tweeën gebeurt hoor. Ja, dat vind ik toch wel. Omdat je elkaar ook kunt helpen. Soms kom je op huisbezoek voor moeilijke situaties te staan. Kun je als dominee ook, maar dan kun je weer een ruggespraak houden met een van je kerkenraad of zo. Ja. Nou, wilt u daarop reageren, broeder van Walsum? Of u dat goed vindt of... niet mee eens bent, mag u doen. Nee, oké. Goed. Goed. Nog een andere vraag of opmerking? Ook nog Paulus en Silas hadden nog helpers ook bij zich. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, nou hier zijn ook vrouwen die helpen hoor. Ja. Goed, nou, als er geen vragen meer zijn, dan... broeder Valerius.
Ja, u zei dat Jezus een volwaard gelovig man was. En nogthans, de godsverlating heeft moeten doorworstelen. Dat is ook zo. En we moeten denken aan wat professor Messe schrijft in een van zijn preken.
Juist. U spreekt over de Heer Jezus die door het geloof ook geleefd heeft. Dat is zo. Want de Heer Jezus was toen hij op aarde was nog niet in de hemel. Hij heeft dus door het geloof hier geleefd. Ook door het geloof geworsteld. In Gethsemane. En ook aan het kruis. Ook in de drieuurige duisternis. In de Godverlatenheid. Toen zij God hem verlaten had. En daar wees u op. En dan haalt u ook dat citaat aan. Ik geloof dat het van Luther komt, meen ik. Ja, heb ik gehoord, hoor. Nooit zelf daar gelezen. Maar God van God ontdaan, wie kan dat verstaan? Zo heeft de Heer Jezus ook door het geloof geleefd. Hebreeën wijst daar ook op. Goed, de tekst ontgaat me even nu. Maar... over de Godverlatenheid. U haalde professor Wisse aan dat het allemaal ingepest werd in 3 uren. Het is uiteindelijk voor ons mensen niet te bevatten. Hè? Hoe kan de eeuwigheid samengepest worden in 3 uren? De Heer Jezus heeft de straf gedragen. Hij heeft geleden in de buitenste duisternis. En daaruit is hij verlost. Hij heeft er ook overwonnen. In zijn eigen kracht heeft hij het overwonnen. Dat moest hij ook. Maar God van God verlaten. Het is wel heel. De Heer Jezus zegt. Andere kruiswoorden. Mijn vader. Maar in het 3-uurige duisternis. Mijn God. Hij sprak als mens. Naar zijn mensheid sprak hij daar. Hij zegt niet, mijn vader, waarom hebt ge mij verlaten? Want dat begrijpen wij ook niet. Maar de vader en de zoon schrijft Wisse ook in zijn boek. Over de 7 kruiswoorden schrijft hij daar ook over. Dat God en de vader en de zoon kunnen niet gescheiden worden. En daarom zegt de Heer Jezus, mijn God. En als mens was hij van God verlaten. Wij zijn als kleine kleuters, kleine kinderen, we begrijpen het niet. Maar het is wel goed om het over na te denken. En om het steeds weer voor ogen te stellen. Opdat wij tot hem zouden vluchten. Omdat hij het eeuwig waard is. Goed. Nou, dank u wel voor uw aanwezigheid. Broeder Heijsteck, zou u met ons willen danken? Graag. U, jazeker. We hebben de gewoonte. De mensen vragen, wilt u dat doen? Komt hier maar voor.
Zal ik hem dan voorgaan? Heren, we komen tot u. U bent de toehoorder geweest van alles wat we hebben gehoord en gesproken. En het was een gedeelte uit uw woord, Heer, wat zeer ernstig was en ook beklemmend. Want als u met uw oordeel komt, Heer, en dat doet door uw evangelie uit te spreken en onze harten daardoor verhard worden. Heer, dan komen wij tot u en dan vragen wij u, wilt u dat ons besparen? En wilt u tot ons spreken door uw woord, zodanig dat ons hart daardoor verbroken wordt. En dat wij u mogen zoeken met heel ons hart en u zullen vinden en u zullen dienen. Heer, heb dank voor alles wat u ons hebt gegeven. Wilt u verder met ons zijn? Wees met degene onder ons die bedroefd zijn. Met degene die zorgen hebben. Wilt u ons allen goed en nabij zijn. We vragen het u om Jezus wil. Amen.
Dank u wel. En even voor de volgende keer. We hebben over 2 weken hopen wij biddag te hebben. Het is woensdag 13 maart, dus de volgende Bijbellezing zal dan de 26e maart zijn. Dus dat is over 4 weken weer. Dan hebben we Bijbellezing dinsdag 26 maart, staat ook in ons kerkblad. Dat is in de week van Goede Vrijdag, maar dan willen we wel weer Bijbellezing hebben.